Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom.
Welkom. Dit is het leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het leerhuis op Radio Israël. Deze Shabbat zijn we aangekomen bij Parasha Ki Tavo, wanneer je binnenkomt. Dat is alweer de 50ste Parasha binnen de jaarlijkse cyclus. En daarmee bevinden we ons bijna aan het einde van het laatste boek van de Torah, Devarim, oftewel Deuteronomium. Deze Shabbat lezen we het gedeelte vanaf hoofdstuk 26, het eerste vers tot aan hoofdstuk 29, vers 8 of 9, afhankelijk van welke vertaling u gebruikt. De Haftarah lezing van deze Shabbat is vanuit de profeet Jesaja, geheel hoofdstuk 60. En vanuit het vernieuwde verbond lezen we een klein gedeelte uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vers 15 tot en met 21. Laten we om te beginnen een globaal overzicht maken van deze parasha. Dit gedeelte behandelt verschillende wetten, zegeningen en vervloekingen die verband houden met het binnengaan van de Israëlieten in het beloofde land. Zoals we zagen verwijst de titel van deze parasha daar ook al naar. En dan, als eerste na dat binnengaan, vinden we de opdracht om de eerstelingen van het land aan de eeuwige te presenteren. Dat lezen we in het gedeelte Deuteronomium 26, vers 1 tot en met 11. De eerste vruchten van het land worden naar de priester gebracht als een offer. Een verklaring wordt dan uitgesproken waarin de rol van de eeuwige in de uittocht en het binnengaan van het beloofde land wordt erkend. In het volgende hoofdstuk, Deuteronomium 27, vers 1 tot en met 26, lezen we over het verbondsritueel, een soort herbevestiging voor een nieuwe generatie. Er volgen instructies voor het oprichten van grote stenen op de berg Ebal en het schrijven van Gods instructies daarop. En daarna het proclameren van zegeningen en vervloekingen, waarmee het belang van gehoorzaamheid aan Gods geboden wordt benadrukt. Daarbij zien we 2 gedeelten, de zegeningen bij gehoorzaamheid in Deuteronomie 28, de eerste 14 verzen, en het tweede gedeelte als een soort spiegelbeeld, de vervloekingen bij ongehoorzaamheid, in Deuteronomie 28, vers 15 tot en met 68. En dan, in het laatste gedeelte, lezen we over de vernieuwing van het verbond in Deuteronomie 29, vers 1 tot en met 8. Mozes herinnert de Israëlieten aan hun ervaringen in de woestijn en vernieuwt het verbond tussen hen en God. Deze parasha begint met: wanneer gij komt in het land dat de Heere uw God u ten erfdeel geven zal en gij het in bezet neemt en daarin woont, dan zult gij van de eerstelingen van alle vruchten van de bodem, die gij zult inzamelen van het land, dat de Heere uw God u gegeven zal hebben, in een mand doen en naar de plaats gaan die de Heere uw God verkiezen zal, om daar zijn naam te doen wonen. In dit gedeelte wordt gesproken over een eerstelingoffer van de vruchten van het land. Welke vruchten dat zijn, wordt niet expliciet gemaakt, maar waarschijnlijk zijn het de vruchten die ook worden genoemd in Deuteronomium 8, versen 7 en 8. Want de Heer, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in een dal en op het gebergte, een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olierijke olijfbomen en honing. Die laatste vrucht, honing, zou volgens Rashi verwijzen naar de dadel. En dat lijkt me ook een logische conclusie, omdat we eerder lazen vruchten van de aardbodem. Laten we ook even kort stilstaan bij het Bijbelse principe van tienden. Op grond van de schriften zou ik willen spreken over 3 soorten van tienden. De eerste tienden, dat zijn de tienden waar deze parasha mee begint. In de Joodse traditie houden deze eerste tienden in dat men een tiende, dus 10%, van zijn landbouwproducten zoals gewassen en vee, schenkt ter ondersteuning van de levieten en degenen die hulp nodig hebben. De levieten kregen geen land toegewezen, maar waren wel verantwoordelijk voor de dienst van het tabernakel en later de tempel. De tweede tienden omvat het apart zetten van nog een tiende van de landbouwproducten. Deze tiende werd echter geconsumeerd door de gever en diens familie in Jeruzalem tijdens specifieke pelgrimsfeesten, waardoor er een gelegenheid ontstond voor gemeenschappelijke viering en dankzegging voor God. Het is een Bijbels principe dat gedeelde vreugde groter is dan individuele blijdschap. En deze tiende diende er specifiek voor om deel te kunnen nemen aan die vreugde rondom de opgangsfeesten zoals Pesach, Wekenfeest en Loofhuttefeest. En die kon dan worden besteed aan de reis, de verblijfkosten, maar zelfs ook aan vrolijkmakende dranken zoals wijn. En dan was er nog een derde tiende van landbouwproducten, eens in de 3 jaar, ten behoeve van de armen, weduwen, wezen en vreemdelingen in de gemeenschap.
God made the earth, God made the rain, God placed life in a seed and made it bring forth grain. God gave the sunshine and the air to breathe, we're fed by his kindness, God gives and we receive. Lord, we thank you for the harvest, the first fruits are for you, please accept them as an offering of love and gratitude. Lord, if you accept the first fruits, then the rest is holy too. We are honored, Lord, that you care for us and that we belong to you. Dies to rise again, so that when the dawn comes, the whole world would see that all who trust in him are the harvest he receives. Lord, we thank you for the harvest, the first fruits are for you, please accept them as an offering of love and gratitude. Lord, if you accept the first fruits, then the rest is holy too. We are honored.
Laten we verder ingaan op het concept van het eerstelingenoffer, in het Hebreeuws vaak weergegeven als bikurim. Het toewijden van het eerste of het beste aan God toont zowel dankbaarheid als afhankelijkheid ten opzichte van God. Daarmee wordt God als het centrum en de bron van het bestaan erkend. Het apart zetten van dit eerste deel vertegenwoordigt niet alleen een offer, maar is ook een stap in vertrouwen dat God zal voorzien. Het opdragen van die initiële 10% vormt het bewijs dat de overige 90% ook beschikbaar zal komen. Het eerstelingenbeginsel is een principe dat we in de Bijbel tegenkomen in allerlei vormen. De strijd in Egypte ging tussen de eerstgeboren zoon van de farao en de eerstgeboren zoon van God. Exodus 4 vers 22. De levieten dienden plaatsvervangend voor de eerstgeborenen van het volk. Yeshua stond op als eersteling uit de doden in een verheerlijk lichaam en gaf daarmee de garantie af dat velen zouden gaan volgen. Het eerstelingenoffer nodigt ons uit om onze prioriteiten te evalueren. Te vaak raken we verstrikt in de jacht op materieel succes, waardoor er weinig tijd en energie overblijft voor onze geestelijke ontwikkeling. Bikurim, eerstelingen, herinnert ons eraan een stap terug te nemen en onze prioriteiten te heroverwegen. Het benadrukt dat het beste deel van onze opbrengsten, onze tijd, energie en middelen, aan God toegewijd moeten worden. Het is een aansporing om ons te concentreren op wat werkelijk van blijvende waarde is.
Concentreren op datgene dat van blijvende waarde is, vereist een ontvankelijke houding. Of anders gezegd, een hart dat in staat is de dingen van de eeuwige te begrijpen. Deze parasha spreekt veel over de gesteldheid van ons hart. In Deuteronomium 29, vers 3 in de Dasbergvertaling, lezen we hoe Mozes spreekt tot het volk. Heeft de eeuwige tot vandaag de dag jullie dan geen verstand gegeven om het te begrijpen, geen ogen om te zien en geen oren om het te horen? In de herziene Statenvertaling, waar deze passage is te vinden in vers 4, wordt dit gedeelte net iets anders vertaald. Maar de Heere heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien of oren om te horen, tot op deze dag. Mozes spreekt over tot vandaag. Dat houdt in dat er ook een periode komt van na vandaag, waarin het anders kan zijn. Een periode waarin wel kan worden gezien, wel kan worden gehoord. En dat doet me denken aan wat Shaul, Paulus, vele eeuwen later zou schrijven in 1 Korinthe 2 vers 9. Maar zoals geschreven staat, het oog heeft niet gezien, noch het oor gehoord, noch is in het hart van de mensen gekomen, wat de Heere heeft bereid voor hen die hem lief hebben. Maar laten we teruggaan naar de tekst in Deuteronomium. Wat opvalt, is dat de Hebreeuwse woord voor hart, als ik de beide vormen samenneem, maar liefst 51 keer voorkomt in het boek Deuteronomium. En daarmee komt het thema hart meer voor in Deuteronomium dan in elk ander boek van de Tora. En ook als we het Tanachbrit bekijken, blijkt dat Deuteronomium een toppositie in blijft nemen waar het gaat over de hart en de toestand van het hart. Dit benadrukt de centrale rol die het begrip hart inneemt in Deuteronomium. Het is dan ook in het boek Deuteronomium waar we als eerste lezen over de besnijdenis van het hart, een begrip dat velen associëren met het Nieuwe Verbond of het Nieuwe Testament. Deuteronomium 10 vers 16 spreekt erover dat wij de voorhuid van onze harten moeten laten besnijden en niet meer hardnekkig moeten zijn. En in Deuteronomium 30 vers 6, in deze parasha dus, belooft de eeuwige dat hij het hart van de Israëlieten en het hart van hun naadkroos zal gaan besnijden, zodat zij de eeuwige, hun God, zullen liefhebben met geheel hun hart en met geheel hun ziel, zodat zij waarlijk zouden kunnen gaan leven. In de huidige fase van de Bijbelse kalender bevinden we ons in de periode van Teshuva of berouw, ook wel bekend als de maand Elul. Soms wordt er theologisch bezwaar gemaakt. Ik heb Teshuva gedaan. Ik heb me bekeerd toen ik Jezus, toen ik Yeshua accepteerde. Ik heb me definitief afgekeerd van zonde en me weer tot God gekeerd. Waarom wordt dit steeds weer ter sprake gebracht? Mijn reactie hierop is eenvoudig. Yeshua zelf heeft ons een dagelijks gebed gegeven dat we kunnen lezen in onder andere Matthäus 6, vers 11 tot en met 13. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dagelijks brood, dagelijkse vergeving, dagelijkse bevrijding van het kwade. Zouden wij dan ook niet vergevend moeten zijn, terwijl we ons voorbereiden op Yom Kippur, grote verzoendag? Binnen de Joodse traditie vormt dit een tijd van voorbereiding op een intense ontmoeting met de indrukwekkende en heilige God van Israël. Hij is de ontzagwekkende God, de eeuwige koning van Israël. En tegelijkertijd is het een koning die niet alleen vraagt om ontzag, maar ook een die er hartstochtelijk naar verlangt om bij ons te kunnen wonen. In deze weken zijn we op weg naar het Loofhuttefeest, het feest van de Vader, waarop wij, gelovigen uit Israël en uit de volkeren, als broeders tezamen vreugdevol mogen zijn tot eer van onze Vader. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Hashem Elokim Ve'agadlenu b'todah Ahalel Hashem Elokim
Ve'agadlenu v'toda, halel Hashem Elokim. Ve'agadlenu v'toda, yudeh ve'va ve'he Hashem Elokeinu, Hashem Echa.
Parasha Ki Tavuu omvat ook hoofdstuk 28, dat bekend staat als het hoofdstuk van zegen en vloek. Natuurlijk koesteren we een voorkeur voor de zegeningen die erin worden beschreven. Maar we kunnen niet voorbijgaan aan het tegenhanger, namelijk de vloeken, die onmiskenbaar aanwezig zijn. Volgens de rabbijnse telling bevat deze parasha zelfs 89 vervloekingen, een aantal dat door geen enkele andere parasha lijkt te worden geëvenaard. En daarmee is het een krachtige waarschuwing die ons aanspoort serieus te overwegen hoe we ons verhouden tot de eeuwige. Het fungeert daarmee als een spiegel die ons uitnodigt om diep in onszelf te gaan kijken, om na te gaan of onze acties en houdingen in lijn zijn met de geboden van de eeuwige. Veel mensen vinden het gedeelte van de vloeken moeilijk. Het lijkt erop alsof het volk onder druk wordt gezet, alsof de eeuwige slechts om zijn volk wil geven als er sprake zou zijn van blinde gehoorzaamheid. Of alsof het volk slechts zou gehoorzamen om de straf, die lijst met vloeken, te ontlopen. Hoewel dat een begrijpelijke gedachte is, is er volgens mij hier toch iets anders aan de hand. In de Tanach wordt gehoorzaamheid vaak aangemoedigd naast een oprecht begrip van de wil van de eeuwige en een diep geworteld verlangen om die te volgen. Bijvoorbeeld in de parasha van volgende Shabbat, in Deuteronomium 30, vers 11 tot en met 20, benadrukt Mozes de vrije keuze die de Israëlieten hebben om Gods geboden te gehoorzamen. De passage legt de nadruk op de noodzaak om voor het leven en zegeningen te kiezen door Gods wegen te volgen, wat wijst op een weloverwogen beslissing. En dat staat haaks op blinde slaafse gehoorzaamheid. Evenzo ligt er in Spreuken 3, versen 5 en 6, de nadruk op het vertrouwen op de Heer en Hem erkennen in al onze wegen. En dat impliceert een gehoorzaamheid die is gebaseerd op een bewuste afhankelijkheid van Gods leiding, in plaats van gedachteloze onderwerping. Hoewel zowel het Oude als het Nieuwe Testament gehoorzaamheid benadrukken, moedigt het over het algemeen gehoorzaamheid aan die geworteld is in begrip, wijsheid en een oprecht verlangen naar relatie, eerder dan louter blinde navolging. Ik zou nog iets verder willen ingaan op de lijst met zegeningen en vloeken. In Deuteronomium 28 heeft het herhaaldelijke gebruik van het Hebreeuwse woordje im, wat als betekent, aanzienlijke theologische implicaties. Dit woord introduceert voorwaardelijke uitspraken. De zegeningen en vloeken die in Deuteronomium 28 worden beschreven, zijn daarmee onlosmakelijk verbonden aan de gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid van de Israëlieten aan Gods geboden. Eén manier om er naar te kijken is dat hier principes worden beschreven, zoiets als oorzaak en gevolg. Zelf geloof ik dat als we luisteren naar de eeuwige, wij ook onder de bescherming van de eeuwige kunnen zijn. En als keerzijde van die medaille zal de keuze om ons bewust af te keren van de eeuwige, om ongehoorzaam te zijn, ertoe kunnen leiden dat hij zijn bescherming over ons leven gewoon niet meer aanwezig kan laten zijn. Die gedachte vinden we niet enkel in deze parasha, maar ook in het Nieuwe Testament. Paulus schrijft bijvoorbeeld in Galaten 6, de versen 7 en 8. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. De lijst van zegen en vloek is ook op een nog andere wijze te zien, als een soort profetie. Profetie dient niet enkel om te voorzeggen, zoals bijvoorbeeld de messiaanse profetieën. Een andere belangrijke functie is om de wil en het wezen van de eeuwige te openbaren en om de toehoorders op te roepen tot teshuva, om terug te keren tot de wil van de eeuwige, tot het hart van de Vader. En daarmee bevestigt profetie ook het verbondskarakter van de eeuwige en geeft het hoop. Zo gezien vormt Deuteronomie 28 als geheel een profetisch beeld dat oproept tot inkeer en teshuva, tot het ernstig nemen van de eeuwige. Een oproep om op te staan en terug te keren, zodat het licht van de eeuwige over ons mag schijnen en elke duisternis zal verdwijnen. Dat we net hoorden, bezong de eerste regels van de haftige lezing van deze Shabbat. Die komt uit Jesaja 60 en begint met een oproep, een dubbel imperatief verbonden met een belofte. Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Het eerste vers van Jesaja 60 is bijzonder geliefd en dat is terecht, omdat het treffend de liefde van de Eeuwige voor ons toont. Echter, de focus van dit hoofdstuk ligt voornamelijk op Israël en de herstelbelofte die God aan zijn volk geeft. Tot enkele generaties geleden was dit hoofdstuk nog profetie, een voorzegging van wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Inmiddels is een deel van deze profetie werkelijkheid geworden, terwijl andere delen nog steeds een blik op de toekomst werpen. Maar die gaat komen. In de profetenlezing van deze Shabbat lijkt de nadruk te liggen op genade en het herstel dat de Eeuwige vanwege zijn liefde voor het volk tot stand gaat brengen. Maar is hier, in de eerste twee woorden, ook niet sprake van een krachtig oproep tot teshuva? Sta op, laat je verlichten. Aan de andere kant lijkt het Torah-gedeelte van deze Shabbat de nadruk te liggen op rechtvaardigheid, die op zijn beurt zowel de zegeningen als vervloekingen teweeg brengt. En ook in dat Torah-gedeelte lezen we dat God zelf ingrijpt. Hij herbevestigt zijn keuze voor het volk en verklaart dat zij een volk voor hem zullen zijn, een persoonlijk eigendom, een heilig volk, een sieraad zelfs. Dat lezen we in Deuteronomium 26, vers 18 en 19. De gedachte dat in deze gedeelte wet en genade tegenover elkaar zouden staan, lijkt me niet gerechtvaardigd. In beide tekstgedeelten herkennen we zowel wet en rechtvaardigheid als ook genade. Beide vinden daarin hun vereniging in de liefde van de Eeuwige. Dit concept wordt treffend uitgedrukt in Genesis Rabba 12, vers 15 van de Talmud. God schiep de wereld met zowel genade als rechtvaardigheid, omdat hij wist dat zijn genade alleen zonde zou verspreiden, terwijl alleen rechtvaardigheid de schepping zou veroordelen. Hoewel dit gedeelte uit de Talmud niet rechtstreeks naar Yeshua verwijst, kan het inderdaad een poging zijn om te verwijzen naar het karakter van de Messias waarnaar wordt uitgekeken. Maar eigenlijk gaat het nog dieper. Omdat genade een onlosmakelijke eigenschap is van de Eeuwige, gaat die genade dus terug tot aan de schepping zelf, en in wezen nog daarvoor, omdat het onderdeel is van Gods natuur. Voor deze Shabbat heb ik een klein gedeelte uit het Nieuwe Testament gekozen. Het zijn de woorden van Yeshua zelf, die aansluiten bij hetgeen we in deze parasha-studie hebben onderzocht. In Johannes 14, vanaf vers 15, belooft Yeshua zijn discipelen: als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. In Exodus 20 werden die 10 woorden persoonlijk door de Eeuwige op stenen tafelen geschreven tijdens het sluiten van het verbond. In de parasha van deze Shabbat hebben we gezien dat Mozes het verbond vernieuwt en de instructies van de Eeuwige op stenen laat aanbrengen. En in dit gedeelte van Johannes lezen we hier dat de Heilige Geest de instructies van de Eeuwige op de tafelen van ons hart zal gaan schrijven. Eerder in deze studie hebben we al stilgestaan bij het feit dat Mozes uiting gaf aan zijn verlangen dat de Eeuwige het volk een begrijpend hart zou schenken. En in Deuteronomium 10, vers 16, riep Mozes uit dat het volk een besnijdenis van het hart moest ondergaan. Nu, in deze parasha, in Deuteronomium 30, vers 6, spreekt Mozes de belofte uit dat het de Eeuwige zelf is die het volk een besnijdenis van het hart zal geven. Dit is geen handeling die door eigen inspanning tot stand komt, maar enkel door genade, vanwege de diepe liefde die de Vader voor zijn kinderen heeft. In overeenstemming hiermee lazen we in Johannes 14 hoe deze vervulling zal plaatsvinden door middel van de Trooster. Deze Geest van waarheid zal ons hart verlichten en inzicht schenken, wat resulteert in het begrijpen van de goddelijke waarheden. Op deze manier komt de vervulling van Mozes' wens om een begrijpend hart te hebben tot stand door de werkzaamheid van de Heilige Geest. En hier, net als bij Mozes, zien we ook in de woorden van Yeshua geen pleidooi voor blinde gehoorzaamheid. Yeshua's woorden verduidelijken dit nog zelfs meer. Onze gehoorzaamheid aan de wil van de Vader is geworteld in onze liefde voor hem en voor degene die hij heeft gezonden. Wanneer de Geest van waarheid in ons de wil van de Vader bekend maakt
en wij daar uit liefde en in vreugde gehoorzaam aan worden, zullen we werkelijk opstaan. Dan zal het licht van de eeuwige over ons helder schijnen, een licht dat velen zal aantrekken en hen richting de Vader zal sturen. De parasha begon met het eerstelingenoffer, dat verbonden was met het betreden van het beloofde land. Yeshua stond niet als eerste op uit de dood, maar hij was wel de eerste die dat deed in een verheerlijk lichaam, om het hemelse beloofde land binnen te gaan. Zijn eerstelingenoffer staat symbool voor de garantie dat het geheel, waar het offer natuurlijk voor staat, ook gerealiseerd zal gaan worden. Hierdoor kunnen wij ook uitkijken naar onze eigen kitavo-moment, ons eigen binnengaan, om daar te mogen gaan wonen waar de naam van de eeuwige vertoeft. Ik wens u een gezegende Shabbat.
U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.
Shabbat shalom.